Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beste luisteraars, welkom bij Space Cowboys. Dit keer met Luc van den Abelen. Hallo. Is het der of den?
Ik zeg het van goed? Den. Ja,
van den Abelen, dat iedereen het even goed weet. Luc van den Abelen.
Het klinkt als adel, maar het geld is niet in mijn tak van de familie terechtgekomen in ieder geval. Helaas.
De naam achter mij, deze stem is Thijs Roes. En we zouden eigenlijk ook nog met Michel van Baal zitten. Die helaas zich even niet zo lekker voelt. Dus we zijn met z'n tweeën, Luc.
Nou, alleen, daar gaan we dan.
Daar gaan we. Dus dat was eigenlijk heel leuk. Alleen in mijn ooghoek zie ik nog... Aan de andere kant van de gang zie ik Herb Blankenstein in overleg met een collega. Afgesproken. Ja. En dus wij zijn maar gewoon begonnen. We kijken wel of die gaandeweg deze uitzending misschien nog net eventjes...
Hij is altijd welkom natuurlijk.
Hij is altijd welkom en hij had nog een nieuwtje over iets met entertainment. Dus nou, wie weet in de staat van deze uitzending. We zullen zien. Vandaag gaan we het hebben over Venus. Dat wordt te gek. Nieuwe missies naar Venus. En dat was alweer een tijdje terug.
Ja.
En jij zei... Alles gaat anders worden dit jaar. Het is een revolutionair jaar. Maar je hebt een heleboel... tafel ligt er vol.
Ik heb een ouderwetse printjes
weer meegenomen. Ik zie zelfs een heel schema liggen. Wat is dat? Wat is er voor schema bij?
Ja, precies. Dat is een ding. Dat is sowieso erg interessant om te volgen. Space Shuttle Almanac op Twitter. Die houdt heel erg gedetailleerd bij... wat er allemaal aan bemande toestanden gepland is. Nou, dat past hij elke paar weken aan. Dat is zeker dit jaar nodig. Want er verandert van alles.
Het is een planning, mag je misschien?
Ja, het is een ontzettend uitgebreide planning van wat er allemaal aan mensen omhoog gaat. En onder andere daar zit volgens mij de grote verandering. Ik denk dat we over een x-aantal jaren terugkijken op 2021. Dat we dan tot de conclusie kunnen komen, dat was het omslagjaar.
Serieus?
Ja,
2021?
We gaan over van stoere astronauten, helden die in raketten klimmen, naar iedereen die geld genoeg heeft, kan gewoon een kaartje kopen. Dus waarom niet? Dus dat en
het is
ook...
Even bij het schema blijven hangen. Het is dus een schema van de komende 2 jaar.
Ja, precies.
Van, even kijken, alles wat... het is van Space Shuttle Almanac op Twitter.
Ja.
Daar kan je dus dit vinden. Waarbij eigenlijk dus voor alle... Dit zijn alle bemande missies.
Ja.
Bemenste missies.
En alles wat met componenten van nieuwe ruimtestations te
tot
maken heeft.
Aan ver in 2023. En ik dacht inderdaad dat het duurt nog wel even. Maar het is echt heel veel.
Het is helemaal vol. En,
nu is de verrassing dat Herb Blankenstein... Ja. Die net helemaal uitgebreid is aangekondigd dat het nog even zou duren.
Ja, hij staat nu al.
Even kijken. Waar is dit jouw... Hier is de microfoon. Herbert.
Hey.
Goed zo. Herb Blankenstein is binnen een paar minuten al eruit.
Dan is de Terrible Trio toch weer verenigd.
Ja. Je bent eigenlijk nu een beetje bij ons te gast. Dat is toch eigenlijk wel...
Dat vind ik een heel fijne status eigenlijk wel.
Ja, precies.
Hele nieuwe ervaring.
Ik dacht ook al van, als ik jou nou de hele tijd zo in mijn ooghoek... Dat zou zien terwijl ik niet inderdaad met je kon praten.
Je had al vastgesteld, ook voor de luisteraars, dat ik in
overleg was.
Aan de overkant van de... Ja,
ja dus je bent er nu gezellig bij. Ja, je was echt gepland aan de staart van de uitzending.
Ja, maar, sorry hoor.
Dit is de beter. Voel je vooral welkom.
Nee, ik heb water voor je neergezet. Ja. Dus een glas water voor je.
Geweldig jongens.
En we gaan het hebben over... Luc die zegt net, 2021 gaan we op terugkijken als het omslagjaar in de ruimtevaart.
Zou zomaar kunnen.
Ja. Want, wat is er nou echt zo anders van bemand? Nou, van de stoere grote astronauten gaan we naar?
Als je maar geld genoeg hebt. Ik heb het vanmiddag eventjes globaal zitten uitrekenen. In 2021, als alles volgens plan verloopt, is de count 19 professionele astronauten de lucht in en 14 toeristen.
Dat is een prognose.
Een prognose, ja.
Voor dit jaar.
Het blijft ruimtevaart, dus kan nog van alles fout gaan natuurlijk.
Dus dat heel erg binnenkort zijn het meer burgervluchten, zullen we maar zeggen, dan...
Nou, dat zit er zeker in. Inderdaad, als we al die capsules en vliegtuigjes vol gaan krijgen. Dan is het heel snel gebeurd met het evenwicht. Dat denk ik wel. Wow. En het gaat verder dan alleen maar wat voor mensen er de ruimte in gaat. Maar ik heb ook het gevoel dat de kern van ruimtevaart, de rakettechnologie, die gaat ook dit jaar zijn omslag beleven. Nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien wat SpaceX aan het doen is met een heel nieuw concept. Over de hele wereld wordt gekeken wat zijn jullie aan het doen. En er zijn een paar slimme jongens die het aan het kopiëren zijn. Gaan we straks eventjes iets meer over vertellen.
Nee, vertel maar. Je vertelt iets over 3D-printen. Vertel meteen over 3D-printen, concurrent van SpaceX.
Precies.
Ik bedoel, over revoluties gesproken is het 3D-printen van raketten wel een aardige.
In het spectrum van New Space is Relativity Space een van die nieuwe spelers. Die zijn op dit ogenblik bezig met een raket met de bijzondere naam Terran 1. Die moet nog eind dit jaar voor het eerst gaan vliegen vanaf Cape Canaveral. En dat ding is geprint. Niet meer zoals zelfs SpaceX doet, allerlei metalen ringetjes op elkaar stapelen, dat aan elkaar lassen en ineens heb je een raket. Dit ding komt gewoon uit de printer.
De buitenkant dan, hè? Of hoe,
Er zijn filmpjes, moet je inderdaad ook nog maar eventjes op googlen.
Vrij complexe vormen printen.
Dat wel, maar er wordt dus inderdaad gewoon een hele rakettrap, inclusief tanks en alles waar de motor aan moet zitten, wordt in één stuk geprint. Volgens mij, redelijk leek inzicht, maar het risico op lekken zal toch wel behoorlijk gaan afnemen als we op die manier raketten gaan bouwen.
Minder onderdelen.
Ja, en zeker minder onderdelen. Nou ja, gisteren kwam Relativity Space met een nieuw nieuwtje. Zij willen, heel simpel gezegd, een kloon van Starship gaan maken. Ook geprint, maar dan een stukje kleiner. En dat zou dan 's werelds eerste totaal opnieuw bruikbare raket voor satellieten kunnen worden. Het ding wordt zo'n 72 meter hoog, 5 meter doorsnede. Heeft dus inderdaad ook een payload shroud van 5 meter. Daar kan je een hele hoop spullen in kwijt. En het interessante detail is dat hij naar een lage baan om de aarde 20 ton kan vervoeren. Falcon 9 kan 15 ton vervoeren. Dus het lijkt erop dat Relativity Space SpaceX met hun eigen ontwerp om de oren gaat slaan. Maar jongens, wij kunnen dit heel snel, heel eenvoudig en met meer capaciteit dan jullie dat kunnen.
Is het dan geen patenten?
Dat is het ingewikkelde. Hè? In principe gaat het om een idee. En een idee is erg moeilijk te patenteren. Dat gaat al terug tot de gebroeders Wright. De allereerste mensen die een vliegtuig bouwden. Die hebben helaas nadat ze erin geslaagd waren in 1903. Inderdaad een linnen en latten vliegtuigje te doen vliegen. Zijn ongeveer de rest van hun leven bezig geweest hun patenten te beschermen. In plaats van lekker vliegtuigen te bouwen.
Ja, precies.
Ik vrees dat hier iets hetzelfde gaat gebeuren. Ja. Kijk, je ziet dat in de jaren 60 was een raket inderdaad een opeenstapeling van kleine raketjes eigenlijk. Tegenwoordig is het vaste concept geworden één centrale raket met een grote motor, twee kleine boosters aan de zijkant, met op de top een afgeronde payload shroud waar je je satelliet in kan zetten. Eigenlijk was Ariane 5 het eerste die dat concept volgde.
De derde trap meer zoals bij de
Saturnus. Nee, precies. En waar je nu ook kijkt, dat lijkt gewoon het basisschema van een raket te
worden. Maar niet Falcon 9, toch? Die heeft in principe
Falcon 9, niet. Maar Falcon 9 Heavy heeft eigenlijk weer hetzelfde.
Even twee side boosters.
Inderdaad, naast elkaar alle dingen. Als je kijkt naar de oude Sovjet-raketten uit de jaren 60. Dat was net een geslepen potlood. Inderdaad, zo'n heel scherp puntje. Dat blijkt dus aerodynamisch helemaal niet zo goed
te zijn. Ja.
En iedereen voor zich ontdekt dat en komt op een basisplan uit van hoe een raket eruit moet zien.
Ja.
Heel erg benieuwd of SpaceX de vorm van spaceship inderdaad heeft gepatenteerd. Als iets de ideale aerodynamische vorm is, ja, dan kom je daar vroeg of laat allemaal op uit. Als je maar genoeg in windtunnels test. Dus je ziet ook in China, daar wordt gewoon aan kopieën gewerkt van het Falcon 9 en het Falcon 9 Heavy concept. En je ziet dus even een klein zijpaadje, dat Ariane 6, de opvolger van die succesvolle Ariane 5 waar Europa zich nu aan gecommitteerd heeft. Ja, dat wordt waarschijnlijk een heel kort vliegende tussenpaus. Want Europa ziet ook in van ja, wegwerpraketten, dat is echt de toekomst niet meer. Reusability is wat het betaalbaar gaat maken.
Nou, dat is interessant, want dat betekent dat ze dan een reusable raket moeten gaan ontwikkelen. Want die hebben ze toch helemaal niet. Of zijn ze daarmee bezig?
Nou, ze zijn wel in ieder geval bezig met een herbruikbare raketmotor. Daar is flink wat geld in gestoken.
Dat is mijlen ver achter, hè?
Ja, absoluut. Zeer zeker. Nou ja, wat dat betreft heeft Europa zijn positie totaal kwijtgespeeld.
Ja.
10 jaar geleden was het Ariane die gewoon zo'n 60-70% van de lanceermarkt in handen had. Nu gaat bijna alles met Falcons omhoog. Ja. Het is onvoorstelbaar. Ook,
nou ja, wordt ook een hele nieuwe markt aan. Zelfs zo goedkoop is het, wordt het.
Nou, zeker, natuurlijk. Dat gecombineerd met ontzettende vlucht in de ontwikkeling van hele kleine satellietjes. De CubeSats. Inderdaad, 1-2 kilo, zo groot als een pak melk. niet eens alleen maar universiteiten, maar gewoon scholen. Die kunnen zich het veroorloven om een satellietje te bouwen en een experiment te doen. Dus ja, wat dat betreft, zo gaat het natuurlijk altijd, zeker in technologie. Er komt van alles nu bij elkaar.
Nou ja, het was ook een beetje, kijk, als je kijkt naar hoe het altijd is opgebouwd, is de overheden die maakten altijd infrastructuur. Een bekend voorbeeld is de treinen en vervolgens zijn de snelwegen gebouwd. En dan zie je eigenlijk dat rakettechnologie is eigenlijk ook op die manier iets. Je kan je ook afvragen of het nog wel aan Europa is om dan zijn eigen hernieuwbare raket te bouwen. Dat zou natuurlijk aan de bouwers zelf wel zijn, aan Europese bedrijven. Of het nog op overheidsniveau gebeuren moet.
Het punt is dat die hele Ariane, het idee van een Europese draagraket, uit een lastig akkefietje naar voren is gekomen. Op een gegeven moment was Europa zover dat hij zelf satellieten ontwikkelde en voor communicatie en voor observatie dat wilde gaan toepassen. En dan moet je zo'n ding lanceren. En waar ga je dan naartoe in eind jaren 60, begin jaren 70? Amerika. Mm-hmm. Want dat was eigenlijk de enige provider. En die zei, dat doen we niet. Jullie satellieten kunnen wel eens met onze satellieten gaan concurreren. Dus nee, doen we niet. Huh? En toen heeft Europa gezegd van ja, we zijn veel te afhankelijk. Ja. We moeten dat op eigen benen staand kunnen doen. Vandaar dat er belang werd gehecht aan een Europese draagraket.
Het is eigenlijk hetzelfde als waar de Verenigde Staten zich 10 jaar geleden bevonden. Dat die ook opeens geen mogelijkheid meer hadden. Maar goed, dat zorgde er wel voor dat er natuurlijk iets anders kon ontstaan.
Ariane Spas heeft natuurlijk de vorm gekregen van een onafhankelijk commercieel bedrijf. Maar het blijft, laten we eerlijk zijn, een overheidsraket.
Is het zeker?
Ja, en wat wij niet hebben en wat we eigenlijk zouden moeten hebben is een Europese SpaceX.
Ja, precies. Nou ja, wie durft het aan? SpaceX is natuurlijk zo verschrikkelijk snel gegaan dat ze dominant waren voordat iemand het eigenlijk maar door had.
Ze goed en wel iets gelanceerd.
Ja, precies. We komen tot nu toe voor 2021 uit op elke 9 dagen een Falcon 9 lancering.
Inmiddels, hè?
Het is nooit voor elkaar gekregen.
Nee, precies, inderdaad.
En waarbij dus sommige raketten dus nu al voor de 10e keer gevlogen zijn.
Ja, zelfs. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Vorige week ging een nieuw exemplaar de lucht in. Helemaal nieuwtje. Ongekend. Het is enorm aan het schuiven.
Maar nog niet. Ik wil een bruggetje maken even naar Jeff Bezos. Want daar valt ook het een en ander rondom te vertellen.
Ja.
Maar wat ik bijzonder vind aan zijn raketten is basically dat het al... Hij is er ook al 10 jaar mee bezig of zo. En het is hem nog steeds niet gelukt om iets in een baan rond de aarde te krijgen. Dus het is natuurlijk ook een kwestie van hoeveel aandacht geef je het. Hè? Maar Blue Origin is wat dat betreft nog geen concurrentie voor SpaceX.
Ja, dat is wel heel fascinerend. Hè? Want die man die pompt daar een geld in. Dat is niet normaal.
Ja, dat
hele hebben en houden.
En dat geeft toch ook wel aan dat het niet vanzelf gaat. En dat wat Elon Musk heeft gepresteerd. dat zeer uitzonderlijk
is. En aan het presteren is.
Maar die is zo slim geweest om inderdaad vanaf zijn eerste raket klanten te gaan zoeken. En natuurlijk gelijk van orbitale raketten, satellieten in een baan om de aarde kunnen brengen. Ja. Dus met die Falcon 9, hij heeft het zelf wel eens gezegd, die Falcon 9 is er alleen maar zodat ik Spaceship kan financieren. Want ik wil mijn droom verwezenlijken. Nou, het opvallende is dan dat Jeff Bezos zegt van ik wil ook mijn droom verwezenlijken. Ik wil in de ruimte vliegen.
Ja, ik vond het wel.
Maar daar pompt hij nu zijn geld in.
Hij gaat naar de ruimte. Hè? Dus het nieuwtje is Jeff Bezos gaat
Jeff
naar de ruimte.
Bezos heeft het duurste kaartje.
Het duurste kaartje op. Want hij gaat met zijn broer naar boven.
En met iemand die een veiling wint. Want ze zijn het derde kaartje aan het veilen.
Ja, precies. Inderdaad. Dat sprong van 2,8 miljoen naar 3,5
miljoen. Is geboden tot nu toe.
Ja, en er zitten 6 stoeltjes in dat ding. Dus ik denk dat er... Ja, nou, ik kan me voorstellen dat er gewoon van Blue Origin nog een paar ingenieurs meegaan of iets dergelijks.
Maar hij gaat niet in een baan om de aarde. Hij gaat dus gewoon alleen maar omhoog en weer omlaag.
Precies.
Ja, ja. Sterker nog.
Ja, het is gewoon een hopper eigenlijk.
Dat vind ik het leuke van het verhaal. Het blijkt allemaal nog veel genanter te zijn... Zou ik bijna zeggen.
Dan, ja, ik vond het ook allemaal vrij gênant.
Het wordt namelijk een wedstrijdje tussen Jeff Bezos en Richard Branson.
Ja, dat is
Richard Branson wil
het
ook.
Laatste nieuws.
En die heeft nu, precies, die heeft nu gewrongen aan het schema. En heeft zichzelf nu gepland voor 4 juli, als ik het goed heb.
Dat is ook geen
toeval. En dat is een weekje of 2 voordat Jeff Bezos van plan was te gaan.
Ja, precies, we hebben weer een space race te pakken. Het is toch geweldig.
Bezos zegt van, nou weet je, wij gaan toch maar op 3 juli. Totdat dus iemand zichzelf...
Tot Elon Musk morgen een Starship instapt. Dan
nee, maar iemand gaat op een gegeven moment met de veiligheid een loopje nemen.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is altijd wel het risico.
Het was het eerst door mijn hoofd schoot.
En het wordt ook een wedstrijdje ver. Pissen, want is Branson straks wel echt in de ruimte geweest?
Nou ja, dat
is de volgende discussie.
Want,
dat is
nee,
een
Branson. Ja, want Branson komt ergens uit tussen de 50 en de 80 kilometer.
Ja, volgens mij, de laatste vlucht haalden ze 90.
Nou oké, maar Bezos komt hoger.
Ja, precies.
Want die gaat waarschijnlijk de 100 wel halen en is dan echt in de ruimte.
Nou ja, het suffe is dan dat die discussie er aan de andere kant van de oceaan weer niks toe doet. Want die hebben gezegd, 80 kilometer, daar begint de ruimte. Volgens Europa en volgens mij het grootste deel van de rest van de wereld zegt, ruimte begint bij 100 kilometer. Dus dan is straks Branson niet in de ruimte geweest en Bezos wel. Ja, jongens, hoe kinderlijk kunnen we het maken?
En dat is ook op een soort manier van ik wil... Is hij, hij is niet de eerste toerist die omhoog gaat met die raket. Ze hebben
met die raketten, weet ik niet.
Met die ene? Er was toch al een test geweest met deze die een keer omhoog is gaan.
Hebben we dan een spaceship nu?
Nee, sorry. Jeff Bezos op zijn Blue Origin raket, waar die op gaat. Ik vraag me even af, hoe getest is deze raket? Dat is volgens mij de vraag.
Nou, 15 keer gelanceerd, waarvan 14 keer goed geland. Alleen bij de eerste vlucht hebben ze die raket niet kunnen
dat
redden.
Dat is een redelijke track record.
Voor de rest, raketten en capsules zijn uit en te na getest. Ja. Wat dat betreft heb ik daar het meeste vertrouwen in.
Oké, maar dit is het wedstrijdje. Wie wordt de eerste ruimtevaartondernemer?
Precies.
Ja,
en je ziet,
want er zijn natuurlijk al mensen. Ja, er zijn al
toeristen, maakt het allemaal niet uit. En zo. Maar
en je ziet gelijk...
Het is tussen Bezos en Branson.
Ja. Maar er zijn al toeristen ook op die Blue Origin... raket omhoog gaan? Of is hij de eerste toerist?
Nee, dat
is
wel niet. Nog nooit.
Dat wil ik even 100% zeker weten.
Ja, die hebben de eerste plek gekaapt van hun eigen...
Van hun eigen ding.
Net zoals Branson.
Dus hij als broer van mij zijn degene die voorop gaan. En dan daarna kan je tickets kopen om ook omhoog te mogen als toerist.
Dat is ook wel stoer, vind ik. Want je neemt natuurlijk wel als eerste passagier neem je veel risico.
Ja, zeker. Het vervelende is alleen dat er dus gelijk al een vervelend randje aan het hele verhaal zit. Afgelopen dagen zijn Jeff Bezos en Richard Branson namelijk ook anders in het nieuws geweest. Dat dit soort figuren zo ongeveer niet doet aan het betalen van inkomstenbelasting.
Oh ja. En Elon Musk ook trouwens.
En dat is gelijk het... wat het een beetje omstreden maakt.
Ze hebben heel vaak geen inkomsten. Dus hoe het werkt is, je hebt gewoon heel veel aandelen.
Nee,
en je sluit een lening af. En je hedgt die aandelen tegen een lening. En van die lening betaal je dus je alles. Volgens mij zei Elon Musk dat hij al 20 jaar lang geen inkomen heeft. Nou, dat kan me dus inderdaad goed voorstellen. Dus dan betaal je ook geen inkomstenbelasting.
Nee, precies. Maar
het grote verschil, het grote probleem in de Verenigde Staten is dat het vermogensongelijkheid daar zo krankzinnig is.
En ja, precies.
Daar moet eens een keer wat aan gedaan worden. Maar het is, ik weet niet, nieuwskopjes met inderdaad dan of het op de personen plakken. Of het nou Jeff Bezos is of Richard Branson. Dus dat van ja, het is, ga maar eens de Republikeinen in de Verenigde Staten aankijken. Die zijn daar ook verantwoordelijk voor. Die hebben een einde gemaakt aan al die belastingen in de jaren 80 en, begin 2000. Dus ja, en Trump ook nog vermogensbelasting.
Zo zeggen de min of meer normale inkomstenbelasting en dergelijke.
En dus inkomstenbelasting inderdaad is niet nodig. Maar in hun geval hebben ze dus heel vaak fiscaal gezien. Ik ken niet iedereen de boeken, maar het is een beetje een zijspoor. Maar fiscaal gezien hebben deze mensen heel vaak niet eens een inkomen. Omdat ze inderdaad gewoon, ze hebben alleen maar bezit. En daar kan je eigenlijk alles mee.
Precies. Ja.
Maar goed, in het verpissen. Zullen we zien wie de wint? Dat is even
Het gaat snel duidelijk worden.
Heb je nog een punt te maken binnen het... dit jaar wordt alles anders.
Het zijn dus inderdaad niet alleen deze twee systemen die volop gaan. Russen beginnen ook steeds meer aan de weg te timmeren. Deze week kwam een nieuwe pagina op de site van Glovkosmos online. Glovkosmos is de commerciële tak van Roscosmos. En die gaan dus inderdaad van alles verkopen. Van stickers en prentenboeken over ruimtevaart. Maar ook gewoon bemande ruimtevluchten. En de Russen zijn daar natuurlijk behoorlijk afhankelijk van aan het worden. NASA brengt tegenwoordig weer astronauten zelf de ruimte in. Met tot nu toe dan alleen de Dragons. En hopelijk binnenkort ook met de Starliner van Boeing. Mm-hmm.
Komt ook nog aan, die Starliner van Boeing.
We hopen dat richting december de tweede onbemande testvlucht gaat plaatsvinden om over te doen wat dus al meer dan anderhalf jaar geleden fout ging. Dat het schip goed werd gelanceerd, netjes in een baan om de aarde kwam en vervolgens computertechnisch zo in de war raakte dat hij als een brandstof er doorheen joeg, waardoor hij niet kon koppelen aan ISS. Dus die vlucht moet opnieuw worden gedaan en dan zou ergens voorjaar, volgend jaar, zomer volgend jaar pas de eerste bemande vluchten kunnen plaatsvinden. Hmm. Nou, dan zijn er al aardig wat Dragons op en neer gegaan. En wordt het vechten om een plekje. Ja. Maar over die Dragons gesproken. Axiom, Amerikaans bedrijf, wat zich helemaal wil richten op commerciële ruimtestations, had dus al een vlucht met een Dragon naar ISS gekocht. Okay. Heeft er nu drie nog bijgecontracteerd.
En zij wilden dus Dragons naar ISS vliegen om daar vervolgens een ruimtestation modules te bouwen of te beheren? Of
dat is het langere termijn project. Ja. Aanvankelijk willen ze inderdaad gewoon toeristen lekker hun gang laten gaan aan boord van
maar
ISS.
Maar dat was ook ingezet op toerisme.
Eigenlijk lijkt...
Russen zijn ermee begonnen, hè, trouwens. Met meer.
Oh, met meer.
De allereerste ruimtetoerist was toch in de meer?
Ja, zeker. Ik heb het nog eventjes opgezocht. De eerste echte ruimtetoerist was Dennis Tito. Die vloog in 2001 naar International Space Station. Maar eigenlijk...
ISS, oké. Okay.
Maar eigenlijk kan je 10 jaar eerder een Japanner als de eerste ruimtetoerist bestempelen. Dat was Toyohiro Akiyama, een reporter van het Japanse tv-station TBS, die zijn 40ste verjaardag wilde vieren met een vlucht in de ruimte.
Nou ja, dus die is met, ik word volgend jaar 40. Dus,
precies.
Doe mij een vlucht.
Die Japaner werd ontzettend ruimteziek. Dus die heeft inderdaad zo ongeveer de helft van zijn tijd groen in een hoekje van het station gehangen.
Daar hadden de anderen nog wel last van, geloof ik. Hè?
Ze hadden het dan natuurlijk helemaal niet zo. In die tijd was de gedachte daarom natuurlijk heel iets anders. Het waren allemaal ex-Sovjet cosmonauten die als helden werden gezien en moesten nou ineens een Japanner meenemen.
Nee, die heeft de right stuff helemaal niet.
Nee, nou ja, hij is kennelijk ook niet zo ontzettend veel verder gekomen in zijn beschrijvingen van de ervaringen van een ruimtevlucht van de aarde is blauw. Ja, dat wisten we al. En dat is ook nog niet eens heel erg poëtisch gedaan. Dus dat, precies, en dit is groen. Ja. Maar Russen hebben dus inderdaad, als je deze meetelt, 6 astronauten meegenomen. Eentje heeft er 2 keer gevlogen. Ja, dat is dan ook nog eens een keertje de uitvinder van Excel. Daar heeft hij zijn geld mee verdiend.
Wat? Ik heb Excel?
Ja.
De spreadsheet.
De spreadsheet-programma.
Ja, precies. Inderdaad.
Daar was een uitvinder van.
Daar is hij een man van Hongaarse afkomst. Amerikaan geworden. Die daar kennelijk zo ontzettend veel geld aan heeft verdiend. Dus ik was stinkend jaloers. Ten eerste dat hij 2 keer dat kon betalen. Ja. En ik heb me toch een bloedhekel aan Excel. Dat wil je niet weten.
Oh, dus, ja?
Dat heeft me altijd ontzettend dwars gezeten. Ja. Maar,
ik ben wel fan eigenlijk. Ja. Een groot fan van spreadsheet.
Ja, maar nou ja, goed. Ze hebben dus inderdaad in vrij korte tijd toen achter elkaar een aantal betalende mensen meegenomen. En daarin zag je dat al heel gauw naar voren kwam van ja, ik ben dan wel toerist, maar ik wil iets meer doen dan alleen maar zoveel $10,000 per minuut uitgeven. Dus er is een Zuid-Afrikaanse toerist geweest, Mark Shuttleworth, die voor zichzelf in overleg met een hele hoop instituten gewoon een experimenteel programma voor zichzelf heeft opgezet. Dus die wilde van ja, ik kan geld erin pompen, maar ik wil dat de mensheid als geheel daar ook wat over aan heeft. En dat gaat natuurlijk de komende tijd een beetje wringen. Als het inderdaad alleen miljardairs en miljonairs zijn die al dan niet zuurverdiende geld uitgeven aan zo'n vluchtje. Ja, dat gaat scheve gezichten geven. Daarmee zal de bemande ruimtevaart niet populairder worden.
Ik weet dat nog zo net niet.
Okay.
Luc, ik denk dat het publiek helemaal geen probleem heeft met sterren. En dit zijn dan sterondernemers. Wat ze doen spreekt tot de verbeelding. Wat ze hebben spreekt tot de verbeelding. Weet je wel, het zijn ook, laten we niet al te kinderachtig zijn, het zijn ook echt wel bijzondere mensen.
Zeker.
Dus er is een verhaal. Ruimtevaart vaart wel bij verhalen.
Ja.
Dus ik zie dat nog wel goed aflopen. Weet je, ze subsidiëren het ook gewoon natuurlijk. Hè? Als je,
dat wel, ja.
Jeff Bezos, wat je ook van hem mag vinden, pompt dus werkelijk schatten van zijn privévermogen in die ruimtevaart.
Ja.
Om te doen wat hij graag wil. Dus hij is ook geïnspireerd. Hij is gedreven daarin. Ja. Elon Musk geldt hetzelfde voor.
Ja, zeker.
Die is niet bezig. Het helpt wel, maar hij is niet bezig om rijk te worden. Het is voor hem alleen maar een middel. Je zei het zelf net ook al. Hij wil zijn droom verwezenlijken.
Ja.
Al die dingen, denk ik, vindt het publiek prachtig.
Ja, denk dat ook. En nou, het ook is, vaak
ik
dat
ik
het,
weet wel dat over Musk wordt ontzettend verschillend gedacht. Sommige,
als het over crypto gaat, dan hoor je van mij heel
lang. Ja, dat ook. Maar er is natuurlijk ook een klein beetje de discussie van ja, is het nou puur een commercieel bedrijf?
Want
er is in principe inmiddels zoveel staatsgeld in gaan zitten.
Ja, ja.
Vanaf Falcon 1 is er al gesubsidieerd van dit vinden wij een interessante.
Maar wel gewoon eerlijke transacties. Het is niet zo dat hij eet uit de subsidieruif of iets dergelijks.
Nee.
Hij verleent een dienst.
Ja, precies. Ja,
een dienst die NASA ook niet haalt.
Min wordt er nu toch een beetje met scheve ogen gekeken naar bijvoorbeeld het contract voor de maanlander die NASA exclusief aan SpaceX heeft gegeven. Van ja, op deze manier houden we het bedrijf wel ontzettend gesupport. Ja. En nu, allerlaatste ontwikkelingen schijnen dus ook te zijn dat het Amerikaanse leger interesse heeft in Starship voor point-to-point vervoer van troepen. Dan kan je dus bijvoorbeeld binnen 1,5 uur op iedere plek op aarde zijn. Ook daar is weer geld voor vrijgemaakt.
Ja, wat dat betreft niet anders dan dan de Boeings en zo. Dat zijn ook
zeker waar, natuurlijk.
Volledig aan de tiet van de overheid.
Algemeen bekend dat Amerika natuurlijk aan...
Boeing zegt dat het bij Airbus ook het geval is.
Ja, dat kan ik me ook
voorstellen. Airbus maakt ook militaire vliegtuigen. Zeker waar, inderdaad. Ja. Maar linksom of rechtsom... er gaat een hele hoop geld in om. En,
zullen we nog even een SpaceX-updateje doen? Want wat dat betreft, de update is dat er niet heel veel updates te melden zijn.
Nee,
er gaan elke week Starlinks omhoog. En
ik bedoel meer qua Starship. Sorry, Starship? Ik moet er specifieker zijn. De Starship-ontwikkeling om dus eigenlijk de race naar Mars. En dit wordt dan een klein bruggetje, denk ik, naar een andere race, naar een andere planeet. Maar dit is eigenlijk een status-update race naar Mars. Want met Starship... Want dat is eigenlijk de intentie. Eerst de maan, dan Mars. En nu is SN15, serie nummer 15, Starship geland is. Zijn ze dus volop bezig met het ontwikkelen van de... hoe noemen we dat? De Orbital Booster? Wat is daar een mooie...
Super Heavy wordt die genoemd.
Ja, de Orbital Booster. Dat is een correct Nederlands woord daarvoor. De raket
bestaat daar een Nederlands woord voor?
Nee, de Orbital Booster, oftewel de eerste trap eigenlijk.
Die, raket of zo.
De aanjaagraket.
Snel verzinnen.
Die Starship in een baan om de aarde moet brengen. En dan vervolgens naar beneden gaat. Land waarschijnlijk wordt opgevangen op een bepaalde manier. Bijgetankt wordt, dan weer omhoog gaat. En dan Starship naar de plek... de bestemming moet brengen. Er was gisteren een test, hè? Luc, je hebt nog een klein stukje. Ja. We hebben heel even zitten kijken. Dat was
gisteren was getest. Juni.
Ja, er zijn wat tanks getest voor dit ding.
Ja, dus... ja inderdaad. Absoluut nog niet de complete raket van 60 meter hoog. Een klein stukje.
Over een maand of in juli moeten we waarschijnlijk toch wel iets gaan vliegen. Dat is
ik geloof daar helemaal niks van. Dat is over 3 weken.
Dat was de hoop.
Ja, precies, inderdaad. Nou ben ik eventjes kwijt hoeveel Raptors er in de testversie zou zitten. Dus moeten er toch minstens 3 zijn ook.
Ja, nee, 3. Maar ze gaan omhoog naar... 9 of 12 of zo. Uiteindelijk wordt het een krankzinnig veel.
29 moeten er uiteindelijk 29, in zitten.
Elon Musk er iets over tweeten over hoe ze dan precies gegroepeerd zouden worden. Of zo.
Daarmee heb je dan gelijk inderdaad een capaciteitsbottleneck. Je moet wel voldoende motoren kunnen bouwen. Alhoewel ik begreep dat inmiddels Raptor nummer 151 is gesignaleerd in de fabriek. Dat zou kunnen betekenen dat er zo'n 100 in reserve zijn op het ogenblik. Hebben ze ook wel nodig, want als ze eenmaal het eerste exemplaar van de Super Heavy gaan testen, tot mijn verrassing, lanceren ze die netjes en de eerste trap laten ze gewoon weliswaar gecontroleerd, maar laten ze in zee plonzen.
Ja,
dus al die motoren zijn ze in ieder geval kwijt die daarin zitten. Dus,
kwam er niet ook weer een soort ding dat ze dan die ook weer konden... Ze gaan hem niet naar de bodem laten zakken, volgens mij.
Ik denk gewoon dat je, als je met je motoren in zee landt, dat je die motoren sowieso kunt
Dat lijkt mij ook, ja. Nee, dat,
maar er is nog niks gesignaleerd van inderdaad een heavy booster die al zo'n hoogte heeft dat je kan spreken van van bijna een complete raket. Dus als daar richting augustus iets gaat vliegen, dan zou het me eigenlijk nog... verrassen.
Ja, ze zijn nog bezig met die hijskraan, de Frankencrane. Die zijn ze nog aan het uitbouwen.
Ja, precies. En die moet dan weer de lanceertoren
De ene kraan naar de andere kraan.
En die lanceertoren moet dan ook de heavy booster gaan opvangen met een systeem waar heel veel over gefantaseerd en gespeculeerd wordt. Maar waar eigenlijk Musk nog niks concreets over heeft gezegd.
Ik heb al 3D-filmpjes gezien, maar wat het precies wordt.
Ik
hou het bij.
Vind het een gedurfde. Ja, precies. Het gekke nieuws was dus eigenlijk dat er afgelopen maand geen Starship heeft gevlogen. Dat zijn we eventjes niet meer gewend.
Ja, nee.
Ik heb afkikverschijnselen. Ja.
Ach, gus.
Volgende maand data.
Wat bruggetje is wat beter gaat, is de vluchten naar missies naar Venus. Twee mooie missies naar Venus. Wat dat betreft is Venus... We hebben het zoveel over Mars gehad. En er zijn natuurlijk landers op Mars geweest. En dat kan daar ook, want dan fikt hij niet direct weg. En op Venus is de atmosfeer zo dik dat daar het Ik heb nog opgeschreven, hoe warm is het daar? 467 graden op een gezellige dag. Als vandaag. Maximaal 484 graden in die atmosfeer. En bewolkt, ja, wolken van...
Salpeterzuur, geloof ik.
Zwavelzuur, zwavelzuurwolken, ja. En,
luchtdruk verder... van 100 atmosfeer. Maar verder is het heel
aangenaam aan het strand.
En een zwakke tot matige... Ja.
Lood kan dan smelten, las ik, bij die temperatuur.
Dus ja, precies.
Je kan daar... Doet het ook wel gewoon, denk ik.
Ja. En het is voornamelijk koolstofdioxide, hè. Koolstof, gewoon te veel CO2 in de lucht. Ja. En dan, er wordt wel eens vaker gezegd, hè. Venus is een soort angstbeeld voor als we hier...
Het wordt de zusterplaneet van de aarde genoemd. Maar,
had ook ooit water. Daar zijn ze waarschijnlijk al achter. Dat er ooit wel water was. Maar de grote vraag is nu, is het eigenlijk geologisch actief? En dat weten we dus nog steeds niet. Dus er zijn missies geweest die al best wel het oppervlak perfect foto's van hebben gemaakt. Dus daar is er best wel veel van te zien.
Ja.
En er zijn alles met elkaar... Minder dan 10 foto's ooit op het oppervlak van Venus gemaakt. Ja. Allemaal van de Venera-missies.
Ja.
Van de Sovjet-Unie.
Alles wat je dan neerzet, dat stort binnen een paar minuten knarsend in elkaar.
Sowieso een ontzettende prestatie. Dat ze in de jaren 70 al lukte.
Met een soort zondekwaar gingen ze dan langs. En dan werd er een soort pizzadoos, alsof je een kegel maakt van een pizzadoos, die viel dan gewoon naar beneden, hè, met een parachute.
Ja, het is
landde die en dan dat langst heeft hij een paar minuten aangestaan of zo.
Volgens mij inderdaad een half uurtje. En het grappige is wel weer dat de laatste jaren allerlei zeer getalenteerde hobbyisten zich op die oude foto's, de ruwe data, hebben gestort. Ja. En die foto's uit de jaren 70, die dan ook nog eens een keertje in de Pravda verschenen, dus op heel grof toiletpapier. Ja, van zo'n foto bleef niks over. Tegenwoordig zijn het haarscherpe plaatjes die ze daar toch nog uit weten te halen.
Ik vond het ook scherp van het oppervlak van Venus. Je hebt zo'n hele mooie poster ook, hè, van allerlei. We hebben een paar foto's van oppervlaktes genomen, hè, van geland en oppervlakte genomen.
Ja.
En van Venus, hoe ziet het eruit? Hè? Het is een beetje een soort platte woestijn.
Ja, het is allemaal platte rode stenen en rood-oranje gloed.
Niet zo heel erg anders dan Mars.
Nee, wat dat visueel niet inderdaad.
Zoals het westen van de Verenigde Staten. Weet je wel, zo plat, alsof het een rivierbedding is, zoals het westen van de Verenigde Staten. Echt zo woestijnachtig, met van die diepe valleien waar niks groeit en zo, weet je wel.
Nee.
Maar nu komen er twee missies aan. Eentje die... ik weet vooral van Veritas eigenlijk het een en ander. Want die ander die heet Da Vinci. Da Vinci en Veritas. Dat zijn de twee missies geworden.
Ja, inderdaad.
Onderdeel van het Discovery Program van NASA. Da Vinci die gaat de atmosfeer onderzoeken. Dus alles wat daarvan te weten valt. En Veritas die gaat met allerlei zaken die kant op. Met allerlei meterapparatuur. Die gaat... een betere 3D-scan maken van het oppervlak. Zodat beter duidelijk is wat hoog en laag is. Er komt ook een temperatuurmeter, waardoor iets duidelijker wordt waar misschien dus barsten zitten in het oppervlak van Venus. Want het is allemaal heet, maar er zit wel iets van een temperatuurverschil in. En ze hebben al het idee dat er misschien dus een soort tektonische platen daar al rond drijven, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar omdat er geen water is, kan je het moeilijk zien. Dus ze gaan dan aan de donkere kant, de kant die niet beschenen wordt, dus aan de nachtkant van Venus, gaan ze kijken. Want dan heb je niet die invloed van de zon ook nog op de temperatuur. Gaan ze kijken of ze dus contouren kunnen zien van temperatuur. En wat ik ook wel een hele gave vond, is dat ze met Veritas, die stuurt zijn signalen via Deep Space Network terug naar aarde. En de antennes daarvan die gaan via Doppler effect constant kijken hoe Veritas als zonde zich gedraagt. Of als satelliet zich gedraagt. En aan de hand daarvan kunnen ze meten of er misschien hele kleine zwaartekrachtveranderingen zijn. Waardoor er misschien iets binnen in Venus zich afspeelt. Wat je op die manier zou kunnen meten.
Ja.
Dat is echt een waanzinnig slimme
Ja, ja, zo nauwkeurig kan je het doen.
Dat je dat kan doen. Via eigenlijk het communicatienetwerk.
Ja, ja, precies. Dus, het is nog wel even goed om te zeggen dat het hier dus gaat om een orbiter en een lander. De ene gaat inderdaad afdalen de atmosfeer in.
Aha.
En de ander blijft in een baan rond de planeet.
Ja, heel goed. Dus die Da Vinci die gaat weer opnieuw inderdaad in die... volgens mij gaat hij dan dus ook onderzoeken of dus dat krankzinnige plan van een soort zeppelin of zo een keer daar rond laten vliegen. Volgens mij het idee is er van kijken of het gaat lukken of we zo'n krankzinnig plan ooit voor elkaar kunnen krijgen.
Ja, als eigenlijk een betere manier om Venus te bezoeken dan daar iets op het oppervlak neerzetten, waar het slecht toe is.
Ja.
Het idee is dat hoog in de atmosfeer van Venus dat je daar prettiger omstandigheden hebt voor apparaten om in leven te blijven.
Ja.
Laat staan mensen.
Ja, precies, of misschien leven in leven. Hè, er was toch een half jaar geleden een keer zo'n...
Nog, maar wat was dat zijn altijd heel ver gezochte ideeën.
Ja.
Dat daar dan leven zou kunnen ronddwarrelen. Dat is van Jupiter ook nog wel eens geroepen, geloof ik.
Ja, inderdaad.
Maar ze hadden toch iets gevonden. Hoe heette het ook alweer? Weet een van jullie het woord nog? Half jaar geleden was er nieuws. Venus had iets in de atmosfeer gevonden.
Ja, inderdaad.
Ja, andere stof misschien.
Ja, toen was het toch
een van de organische spulletje.
Waar het om gaat vooral, dat is dat... Wil je Venus bezoeken, dan is het misschien wel goedkoper... slash heeft het meer perspectief als je aan kennis wil komen... om daar iets in de atmosfeer te laten zweven. Dus ballonnen of iets in die trant.
Het zou veel simpeler gaan. Fosfines, die zouden zijn gevonden. Maar, waren toen ook weer niet gevonden.
Het is wel een complete nieuwe technologie die ontwikkeld moet worden. Want,
een zeppelin. Waar ga je die van maken? Dan titanium of zo?
Precies, je moet dan een luchtballon laten landen of iets dergelijks.
Ja.
Of iets... Tijdens de reis naar beneden in die je moet dus eerst naar beneden,
je moet eerst
in,
afremmen,
moet je tijd ophouden, en dan
airbag.
Moet je iets opblazen of andersom, eerst opblazen en dan laten zakken.
Ja. Ja.
Allemaal heel ingewikkeld, moet allemaal bedacht worden.
Ja,
ja, en dan het is een enorme uitdaging.
En het
is dit is eigenlijk wel verbazingwekkend dat er zo weinig aandacht is geweest voor Venus. Het was inderdaad in de jaren 70 het exclusieve terrein van de Sovjet-Unie. Toen NASA zich helemaal op Mars richtte.
Venera.
Het is natuurlijk ook het is ook nog wel een interessant dingetje om daarin te noemen. Het is lastiger om naar planeten te reizen die dichter bij de zon liggen dan de aarde. Je moet je eigenlijk voorstellen dat we als we iets verder weg van de zon sturen, wordt dat net als een katapult of een slinger. Je krijgt een mooi zetje van de aarde mee en wordt weggeslingerd. En nu moet je eigenlijk tegen die draaiing in iets naar binnen gaan sturen. Dat kost veel meer energie. Vandaar dat je vaak dat kosmische biljart nodig hebt om eerst nog langs de aarde of
langs een parkje te gaan. Venus wordt heel vaak gebruikt om juist die slingshot te doen. Hè?
Precies.
Dus Cassini is daar nog langs geweest. En dan soms dan testen ze ook. Ze hebben heel leuke foto's van te vinden. Dat ze dus tijdens die gravity assist dan soms de instrumenten aanzetten.
Ja,
dus dan zijn er van missies bijvoorbeeld naar Saturnus of
precies,
weet ik wat.
Is dat
zijn
er
dus ook foto's van de aarde. Of van Venus, omdat daar dus gravity assist wordt
gegeven. Dus je hebt best kans dat er eerst naar Venus wordt gevlogen en vervolgens nog één rondje langs de aarde uiteindelijk alsnog weer bij Venus aan te komen.
Wat mij een probleem lijkt, is als je van de aarde naar Venus gaat, dan neemt je snelheid toe.
Ja,
je valt naar de zon toe.
Ja.
Dus je komt aan met een hogere snelheid dan je vertrokken bent. En die snelheid moet je weer zien kwijt te raken. En dat kost energie.
Ja, het is,
dat is ook een trucje.
Het is een hele ingewikkelde toestand. Ja. Maar
er is nog één hele mooie missie om dat te noemen. Dat is Vega 2 was dat dan. Die, Mariner 1 was de eerste die langs Venus vloog. Toen waren er al die Venera-missies van de Sovjets.
Ja.
En toen is er dus in de jaren 80 nog een vrij gebroedelijke missie geweest. Nog met West-Duitsland zelfs. En
Frankrijk.
Zat heel veel landen bij. En de Sovjet-Unie. Vega 1 en Vega 2.
Ja.
En Vega 2 is toen, die is dus langs Venus gevlogen. Heeft zo'n zonde dus afgeworpen die op het oppervlak is geland. En is toen zelf doorgegaan naar komeet Halley.
Ja.
Om daar nog op bezoek te gaan. Dus dat is echt een waanzinnige missie.
Ja,
ik
absoluut.
Was toen 2 of zo. Dus, of 4 was ik.
Je kan het
maar je weet het toch als de dag van gisteren.
Nee, totaal niet. Ik heb het ongeveer gisteren opgezocht.
Goed zo.
Maar dus eigenlijk hartstikke leuk om dus dat er dus zoveel missies naar Venus aankomen. Of in ieder geval deze twee.
Ja,
het is toch onze zusterplaneet.
Volgens mij is er nog eentje actief op het ogenblik. Volgens mij is er een Japanse zonde die inderdaad zijn rondjes draait en eigenlijk voornamelijk gewoon foto's van het wolkendek maakt.
Die zoeken we even op. Hij wordt nu gegoogeld.
Ja, en inderdaad, iets van 30 jaar geleden, die Amerikaanse sonde, die inderdaad door het wolkendek radar opnames heeft gemaakt.
Er zijn er 4 operational. Degene die jij bedoelt is waarschijnlijk Akatsuki. Akatsuki. Ik weet niet waarom. Ja, een orbiter. Die is daar nog steeds aan het orbiten. En dan zijn er 3 Gravity Assist missies. Dat zijn die andere 3. Ja, dus de Parker Solar Probe.
Wauw.
Ja, komt er in 23, 24 nog langs. Eentje is op Baby Colombo. Is onderweg naar Mercurius. En er komt een flyby op 11 augustus. Ja. Nou, we zijn al bij zo meteen. En dan de Solar Orbiter van ESA. Ook nog de komende jaren, gewoon de hele tijd. Ja, het wordt nog heel veel.
Ja.
Venus heeft het druk. Maar eentje na 1 echte missie, die Japanse die jij bedoelde. Ja,
ja precies. Ja, terecht dat nu de aandacht weer eens naar Venus zelf gaat. Maar in plaats van alleen 7, maar misbruik te maken van de Gravity Assist.
Precies.
Het is een hele interessante
en moment. Oh ja, dat is dan het laatste wat we nog over kunnen melden. Want dit was dus het Discovery programma van NASA. Dat dan kan je dus een. We hebben ook wel eens een eerdere indiener daarvan gesproken. Die de Enceladus missie heeft geprobeerd. Een missie naar Enceladus. Je kan dus elke keer een soort ontdekkingsreis voorstellen. Van dit zouden we eigenlijk moeten doen. Dat zouden we eigenlijk moeten doen. En de andere waren die het dus niet zijn geworden. 2 missies. Een missie naar Triton. Maan van Neptunus. En Io. Zeer vulkanische maan van Jupiter. Ja. En weten we ook allemaal niks van. Zijn volgens mij Voyager en zo langs gevlogen of een andere.
Io inderdaad ontzettend vulkanisch. En heel
spannend
gassen.
Planeetje. Of een maantje.
Ja, precies. Maar ik hoop toch de missie naar Europa nog mee te maken. Want een grote rukkans is om iets te vinden wat een beetje op leven lijkt, dan lijkt het dat maantje te zijn.
Ja, dus, of Europa. Ja. Maar ik denk altijd, doe ze gewoon allemaal. Want het is, er is eigenlijk geld zat.
Wat dat betreft is het aan de ene kant natuurlijk wel zonde dat NASA dan nu 2 missies naar Venus stuurt. En het niet een beetje verdeeld.
Volgens mij doen ze het allemaal in één keer goed of zo. Dan kunnen we afsluiten. Aan het eind van dit decennium moeten ze de lucht in gaan. 2028, 29.
Ja.
Zoiets. Mooi. Dan komen we nou bij het entertainment rondje.
Oh, dat.
Herbert, jij had iets in de wereld van showbiz, space.
Nou ja, ik vond de strijd tussen de CEO's Bezos en Branson vond ik eigenlijk daar al bij horen, maar daar hebben we het al over gehad.
Eigenlijk wel. Ja.
Dan was er, maar dat is echt een heel klein dom dingetje. Laat ik het noemen, omdat ik nou toch het woord krijg. De New York Times heeft, als ik het goed begrijp, toch wel enige tijd op zijn site een bericht actief gehad. Wat als kop had: Fields of watermelons found on Mars, police say.
Wat? De politie zegt dat er velden vol met watermeloenen op Mars zijn gevonden.
Juist.
Oké.
En de tekst van het bericht.
Dat is nieuwe informatie.
Was verder niet zo. Ja,
van wie pen komt dat in hemelsnaam?
De autoriteiten zeggen dat de opkomst van fruit aliens de schuld heeft van glut of outer space watermelons. Nou, dat is.
En maar dus, hoezo stond het bij de New York Times op de site?
Nou ja. En ik ga nog even verder. De FBI wilde geen commentaar geven op berichten over watermeloenen die neerregenden op Mars. Maar heeft wel bevestigd dat de kiwis zijn onderschept. En dit verhaal, staat er dan verder nog, is buitengewoon vervelend. Dat is de en waarschijnlijk is het een testverhaal geweest dat op de site van New York Times is neergezet en dat iedereen is vergeten. Ja. Tot iemand dat per ongeluk door een Google-actie opeens tegenkwam. En toen is dat gemeld. En het is nu in de haast. En dat bericht is gedateerd 8 juni, dus dat was gisteren. Is het vervangen door This article was published in error. En dat is het. Dat is alles wat er nog staat. Nou. Op dezelfde URL.
Nou, entertaining is het zeker.
Ja, dat is gewoon heel erg grappig. Soms heb je dat een necrologie van iemand per ongeluk wordt gepubliceerd. Weet je wel. En dit is waarschijnlijk gewoon een.
Ja, je weet het niet, hè? Misschien regent het wel watermeloenen op Mars.
Dat zou voor Musk
heel goed uitkomen.
Dus dat is entertainment, nietwaar? Maar verder wou ik het nog even hebben over het ruimtestation ISS, ruimtestations in het algemeen, als filmlocatie. Want als je dat inventariseert, dan is het toch niet kinderachtig wat er allemaal op stapel staat.
Nu, omdat er nog omhoog moet. Ja. Ja.
Kennen jullie de in aanbouw zijnde televisieserie Who Wants to be an Astronaut?
Ja, mij heb ik er wel al wat gehoord.
Dat, ja. Volgens mij wordt dat de winnaar daarvan wordt een van de plekken bij SpaceX.
Je kunt dus gewoon je aanmelden om daaraan mee te doen. En dan word je waarschijnlijk niet gekozen. Maar sommige mensen worden er wel voor gekozen. Ja. Waarschijnlijk weer een stuk of 10 of zo. En dan wordt het een serie van 8 afleveringen. Waarin een soort afvalrace à la, nou ja, noem maar The Voice en zo, weet je wel. Ja. Je kent al die series wel.
Op Discovery, het televisiekanaal.
Dus 8 Even kijken, 8 afleveringen in elk geval. Maar 10 would-be astronauts inderdaad. Die gaan dan training ondergaan. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit. En die mag de ruimte in.
Nou ja,
dus dat wordt echt.
De kans is nu toch wel heel groot dat dit echt een keertje gaat gebeuren. Want zelfs in Nederland hebben we zo'n competitie gehad. Ja. En de winnaar daarvan zou dan met het Lynx ruimtevliegtuigje, concurrent van Branson, de ruimte ingaan. Nou, intussen bestaat die hele fabriek niet. Die is een paar jaar geleden al over de kop gegaan. En die serie die is ook niet eens op tv afgemaakt.
Ja, Mars One zei het ook, hè? Ja, de entertainment value is super hoog. En Who Wants to be an Astronaut? Ja, het is ook een manier om het te gaan maken.
De reis van de winnaar. Je kunt zeggen, de winnaar, die gaat op reis. Nou, toedeloe. Maar nee, de reis van de winnaar is zelf natuurlijk ook weer een verhaal.
Ja, natuurlijk. Ja, het is heel veel content.
It's a winner, dat weten we nu al.
Ja. En dus in dit geval zie je dus ook het interessante businessmodel. Want Discovery betaalt dus voor die ene stoel.
Ja.
En dus zie je dat
er
dus
weer geld aan verdient. Ik dat dit echt gaat gebeuren. Er is ook een link in het stuk in de New York Times naar de pagina waar je nog kunt inschrijven. Dus this site is not available in your country, lees ik nu. Dus je moet wel Amerikaan zijn, veronderstel ik.
Alweer,
dat is jammer.
Dan moet ik onze Nederlandstalige luisteraars toch teleurstellen. Maar ik ga gewoon verder, want er is meer. Want er is ook een Russisch project. Even kijken. Even zien. Waar het verhaal gebleven is. In het komende jaar gaat het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, ons wel bekend, en Channel One, even in het, ik weet niet hoe dat in het Russisch klinkt, maar
Pirovikanaal.
Dankjewel, Luc. Die gaan een actrice de ruimte inschieten, Julia Perezilt, als ik het goed uitspreek. En ook een filmmaker, dus het zal een regisseur zijn of iets dergelijks, die heet Klim Shipenko. Die gaan naar het Russische ruimtestation om een film te schieten genaamd Challenge. Ook weer in het Engels vertaald, dus uitdaging. En deze mevrouw, Julia Perezilt, die gaat een chirurg spelen die in een baan om de aarde wordt geschoten om het leven te redden van de Russische astronaut.
Ja, dat klinkt als een mooi verhaal. Dat is een goed verhaal.
Dus dat gaat ook gebeuren.
En Tom Cruise toch ook? Die is ook bezig met
dat is de derde die ik wilde melden, inderdaad.
Dat is de enige die ik wist eigenlijk.
Precies, dat verhaal loopt ook nog steeds. Daar is veel over te doen geweest. En daar is het nu alweer een beetje stil over geworden. Meldt de New York Times dat er dus de mogelijkheid bestaat nog wel dat dat gaat gebeuren.
Oh.
Maar in dit verhaal, waar ik alles wat ik nu vertel uit heb gehaald, daar is niks over te melden over de...
Nou, Tom Cruise zegt, hij wil een vaart achter zetten. Alle entertainment media zeggen dat op het internet. Van hij wil dat het gebeurt.
Nou, het laatste wat de New York Times hierover heeft gepubliceerd, anders dan dat er weinig over te melden valt, is 5 mei 2020 geweest. Dus dat is
precies
nu weer meer dan een jaar geleden.
Toen leek het erop dat het eind vorig jaar of begin dit jaar zou gaan plaatsvinden. Ja. Daarna is dat Russische plan gekomen.
Aha.
We hebben Space Race nummer zoveel te pakken in deze aflevering. En de Russen gaan hem winnen. Want in dat manifest van het al eerder genoemde Space Shuttle Almanac staat die vlucht van Tom Cruise nu voor november volgend jaar pas gepland. Het blijft afwachten. Maar zolang er competitie in de ruimte is, ben ik helemaal blij.
Inderdaad, we hebben nog een space race te pakken. En die kunnen we weer fijn gaan bijhouden.
Zo ja, zeker. Ja, deze, wat ik net zei, klopte niet eens. Hij, inderdaad, helemaal niks meer over te vinden.
Het is de race tussen Tom Cruise en Julia Peresielt. En onze kaarten staan voorlopig op Julia.
Ja, dat denk
waar
ik
wij toch even fotootjes van moeten gaan
opzoeken. Was dat het entertainment rondje?
Dat is het rondje entertainment.
Nou, dan heb ik nog iets heel leuks. Hier kwam Luc mee binnen. Luc, zoals je weet, is onze grote patchman.
Ja, ik heb deze niet ontworpen.
Hij heeft hem niet zelf ontworpen. Maar
ik heb deze alleen maar gevonden op eBay.
Leuke patches in de vorm van het NASA-logo met daarop Space Cowboy. Dus dat is wel echt...
Want ik wilde eigenlijk nog Space Cowboys petten gaan Space Cowboys laten patches. Maken. Dus volgens misschien moeten we dit logo daar
het is dat we nog steeds niet op video doen dit. Ja. Dus anders hadden we natuurlijk iedereen kunnen laten zien. Koop onze merch en zo. Maar ja, we hebben geen video. Dus ja, geen merch store. Ja,
strijd met de omroepwet of iets.
Ja, dat wordt
ook mag dat allemaal niet?
Ik denk, nou, commerciële activiteiten.
Soms heb ik het idee dat op het internet heb je een soort van één wereld van alles wat gebeurt. Dan krijg je elke 3 seconden
als YouTube.
En als YouTube mag alles, ja.
Precies. De weg ligt open, zou ik zeggen.
Ja, precies. Nou, hebben jullie nog iets? Dat is het volgens mij. En dan zijn we gewoon helemaal doorheen. Uitgebreid erover gehad. Blijf ons volgen op Space Cowboys Pod op Twitter. En dan zien we de volgende keer wel even hoe het loopt. Want nu liep het ook helemaal anders dan dat we dachten.
Er komen weer 3 hele nieuwe Space Cowboys langs. Want er zijn met z'n 7 intussen.
Ja,
kijk aan. Dus dat wordt spannend.
Leuk. Goed. Tot de volgende keer.
Tot dan.
Hoi.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.